onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zevende vers van Psalm 33. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 33. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 110. Dus heeft de Heere tot mijnen Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 110e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der psalmen, en wel de 33e psalm, de versen 1 tot en met 22. We noemden nu psalm 33, vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zingt vrolijk in den Heere, lof betaamt den oprechten. Loof den Heere met de harp, psalm zingt hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt hem een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heeren woord is recht en al zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. En door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door de geest zijns mans al een Heer. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop, en hij stelt in afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor den Heeren vrezen, laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. De Heeren vernietigt den raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. De gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Welgelukzalig is het volk welks God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. De Heere schouwt uit den hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een grote heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard velt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie, des Heeren oog is over degenen die hem vrezen, op degenen die op zijn goede tierenheid hopen, om een ziel van den dood te redden en om hen bij het leven te houden in den honger. Onze ziel verbijt den Heere, want hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in hem verblijd, opdat wij op de naam zijner heiligheid vertrouwen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 8 van onze Heidelbergse catechismus, zondag 8. Daar lezen wij het volgende. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Zingen wij van Psalm 33 het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebied en het wordt terstond. En het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 6 van de 33e psalm. geliefde gemeente. Wie ontkennen in onze tijd de drie-eenheid? Zou u dat weten? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Dat zijn bijvoorbeeld de Jehovah-getuigen. Zij ontkennen dat de Heere Jezus waarachtig en eeuwig God is. Wat zeggen zij? Zij zeggen dat de Heere Jezus het allereerst geschapen is. Dus geschapen voordat hemel en aarde er waren. En als je geschapen bent, dan ben je niet God. Want God is de schepper. En het geschapene, wie dat dan ook is, staat altijd onder hem. Ze zeggen ook dat de Heere Jezus bij de doop in de Jordaan als zoon van God is aangenomen. Die Jehovah-getuigen komen soms aan onze deur. Kunnen we hen dan antwoord geven? Zijn we dan in staat om vanuit Gods woord duidelijk te maken dat de Heere Jezus wel waarachtig en eeuwig God is? Ik zal u een tekst noemen uit de profetieën van Jesaja. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God. Daar hebt u het. Daar wordt beleden dat de Heere Jezus waarachtig God is. En dat hij ook almachtig is. En God de Vader heeft het toch duidelijk uitgesproken dat de Heere Jezus zijn zoon is. Dat hij een welbehagen in hem heeft. Denk eens aan deze bekende tekst. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En niet alleen de Jehovah-getuigen ontkennen dat de Heere Jezus waarachtig en eeuwig God is. Ook de islamieten zeggen dat de Heere Jezus niet de Zoon van God is. God kan geen zoon hebben, zo zeggen zij. Hij is de zoon van Maria, maar niet de zoon van God. Ze verwarren eigenlijk het gewone zoonschap zoals wij dat kennen als mensen, met het eeuwige zoonschap van de Heere Jezus. Want wat betekent het dat Christus de eeuwige zoon van God is? Dat houdt in dat God de Vader eeuwig al zijn eigenschappen geeft aan zijn zoon. Er is nooit een tijd geweest dat God de Vader er was zonder God de Zoon. Bij ons mensen, jongelui, is dat wel zo. Dat leg ik ook uit op de catechisatie. Een vader is uiteraard veel ouder dan zijn zoon. Maar bij God is dat niet zo. Dat kunnen we allemaal niet begrijpen. En ook de andere dingen die in de Bijbel staan aangaande het zoonschap van de Heere Jezus kunnen we niet begrijpen. En zondag 8 kunnen we niet begrijpen. Maar de Heere heeft het wel aan ons geopenbaard. En het dient wel geloofd te worden. We mogen daar vanmiddag met elkaar over na gaan denken. De drie-eenheid. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, staan we stil bij twee gedachten. In de eerste plaats beleden en ten tweede beschreven. De drie-eenheid in de eerste plaats beleden. Vraag en antwoord 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En ten tweede beschreven, namelijk in de Bijbel. Vraag en antwoord 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. De drie-eenheid beleden. We komen de drie-enige God tegen in de apostolische geloofsbelijdenis. Daar wordt dat heel beknopt, beleden. Uitgebreider in de belijdenis van Nicea. Die belijdenis is in het jaar 325 opgesteld in een plaats die nu ligt in Turkije. Daar is een kerkelijke vergadering wel 2 maanden bijeen geweest. Want we moeten maar niet denken dat de bestrijding van de waarheid iets is van de laatste eeuwen. Maar in de eerste eeuwen was dat ook al zo. Arius, die bestreed de godheid van Christus. Net zoals de Jehovah-getuigen. Ook hij zei dat de Heer Jezus bij de doop in de Jordaan als zoon van God was aangenomen. Athanasius daarentegen, denk ook aan de geloofsbelijdenis van Athanasius, toonde duidelijk aan uit het woord van God dat de Heer Jezus ook waarachtig en eeuwig God is, net als God de Vader. En na vele beraadslagingen is die belijdenis van Nicea vastgesteld. God de Vader is eeuwig en waarachtig God. Hetzelfde geldt van God de Zoon en ook van God de Heilige Geest. Eén God die toch de drie enige God is. Als mensen met z'n drieën iets moeten doen, dan kan dat verkeerd aflopen. Dat kan op een mislukking uitkomen. Hoe komt dat? Omdat die drie mensen soms meningsverschil hebben over de aanpak van de zaak en de weg waarlangs iets gerealiseerd zou moeten worden. En dan komt het niet voor elkaar. Soms werkt de een de ander zelfs tegen. Wel, als het gaat over de drie enige God, dan is er sprake, geliefde gemeente, van een volmaakte samenwerking tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Over alle dingen zijn zij het volmaakt eens. En in alle dingen werken zij ook volmaakt samen. Er staat hier inderdaad, het eerste is van God de Vader en onze schepping. Maar dat wil niet zeggen dat bij de schepping de Zoon van God niets gedaan zou hebben. En ook betekent het niet dat de Heilige Geest werkeloos zou hebben toegezien hoe de Vader en de Zoon samen de schepping tot stand hebben gebracht. Nee, de schepping is het werk van de drie enige God. Daarom is Psalm 33 ook voorgelezen. We lezen in de onberijmde tekst in het zesde vers: door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. Door het woord des Heren. Dat is de Heere Jezus Christus. Dat woord dat vlees geworden is. En we lezen dat ook in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, de eerste verzen. In den beginne was het woord, Christus dus. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus God de Vader heeft alle dingen gemaakt. Alle dingen geschapen door het woord dat in de volheid des tijds vlees geworden is. En dan lezen we nog iets in Psalm 33. En door de geest zijns monds al hun heer. Dus alles wat in de hemel vliegt en het geldt van alle dingen die voortgebracht zijn, door de Heilige Geest ook voortgebracht. En in Genesis 1 staat het zo: de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de Geest Gods zweefde op de wateren. Er ging een werking van de Heilige Geest uit bij de schepping. Eigenlijk staat hier een woord dat betekent zoals vogels eieren uitbroeden. Zo heeft de Heilige Geest gewerkt bij de schepping. Bij het tot stand komen van alles wat door de drie enige God is voortgebracht. Dus de schepping, geliefde gemeente, is het werk van de drie enige God. Ook wij zijn door hem geschapen, ook wij hebben het leven uit zijn hand ontvangen. Is dat alles gaan wegen, geliefde gemeente jongelui? Jullie hebben je lichaam en ziel van de Heere gekregen. Hij is het waard om gediend en gevreesd te worden. Wat is het erg? Als lichaam en ziel die we van de Heere gekregen hebben, misbruikt worden in de dienst van de zonde. Bekeer je daarvan. Wat is het rijk? Alleen genade met lichaam en ziel de Heere te mogen dienen. Ja, dat is het werk van de drie enige God. Bid daarom, Heere, dat ik u mag dienen. Zoek dat in de weg van de middelen. De Heere wil gebeden zijn. Hij wil gezocht en hij zoekt de zaligheid van zondaren. Waarom zou hij anders het woord laten uitdragen? Waarom zou er anders elke zondag gepreekt worden? En waarom zouden we de Bijbel hebben? De Heere zoekt de zaligheid van jong en oud. O, zoek hem dan. Terwijl hij zich nog wil laten vinden, we zijn nog in het heden der genade. Het kan nog. En we weten niet of we oud zullen worden. Dat hebben we toch gezien in onze gemeente. Alianne Visser, 32 jaar. Kan nog wel jonger. En wat is het rijk? Als dan van Gods genade gesproken mag worden. Als je het alleen maar verwachten mag van die doorboorde middelaarshanden, waarmee de Heere Jezus zegenend ten hemel is gevaren. En dat brengt tot de volgende zin het antwoord 24. Het andere, van God de Zoon en onze verlossing. Staat God de Vader buiten die verlossing? Nee. Ik haalde al die overbekende tekst aan. En jullie kennen die tekst denk ik wel, jongens en meisjes, op de zondagsschool misschien geleerd of op school. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God de Vader heeft zijn zoon gegeven. Gegeven als verlosser. Gegeven als middelaar. Gegeven opdat hij zijn leven zou afleggen en zijn bloed zou storten. Dus de Vader is daar net zo goed in werkzaam. En ook de Heilige Geest. De Heilige Geest immers heeft Maria overschaduwd. En zo werd de Heere Jezus geboren uit vlees en bloed van de maagd Maria. Opdat ook de zonde waarin wij ontvangen en geboren worden voor Gods heilig aangezicht bedekt zou worden. De Heilige Geest daalde op de Heere Jezus neer bij de doop in de Jordaan. In de gedaante van een duif. En de Heilige Geest leidde de Heere Jezus in de woestijn. Opdat daar al een overwinning op de duivel behaald zou worden. Dus de Heilige Geest heeft ook zijn aandeel, laten we het zo mogen zeggen, in het werk van de verlossing. Maar de Heere Jezus bijzonder. Want God de Vader heeft de menselijke natuur niet aangenomen. En God de Heilige Geest heeft de menselijke natuur niet aangenomen. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Die is mens geworden. Hij heeft plaatsvervangend de toren van God gedragen. Niet God de Vader. En ook niet God de Heilige Geest. Wel lezen we in de profetieën. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dus God de Vader wilde dat zijn enig geboren zoon de toorn zou ondervinden tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Dat behaagde hem. Is dat geen onbegrijpelijk wonder, geliefde gemeente? Want waarom behaagde hem dat? Opdat zo de verlossing verworven zou worden. De zaligheid verworven. De verzoening. De vergeving der zonden. Want de Heere Jezus Christus zou al de zonden der zijne wegdagen, al die ongerechtigheid op hem gekomen. En hij heeft daar volkomen voor betaald. En dat niet alleen. Hij is ook degene die in die aangenomen ware menselijke natuur altijd gehoorzaam is geweest aan al de geboden van God. Van God de Zoon en onze verlossing. Die verlossing heeft Hij verworven. Dat hebben we gehoord op de Goede Vrijdag. Het is volbracht. De Heer Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld. Verzoening verdiend. En met zegenende handen is Hij naar de hemel gevaren. Mochten we overdenken op de Hemelvaartsdag. En dat betekent dat die zegen geschonken wordt op aarde. Aan de discipelen. In hen aan hun volgelingen. En aan allen die de Heere mogen vrezen. Die als verloren zondaren die verlosser nodig leren krijgen. En dat is nou net weer het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus om in die verlossing te gaan delen, is het werk van de derde persoon nodig. God, de Heilige Geest. En die is uitgestort op Pinksteren. Daar leven we naartoe. Naar de herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen dat duidelijk in de Bijbel. Dat ook dat weer het werk van God de Vader en God de Zoon is. Want we lezen Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Welke de Vader zenden zal in mijn naam. Dus God de Vader zendt de Heilige Geest op aarde in harten van zondaren en zondaressen. Maar ook de Heer Jezus zelf. Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, dus samen met de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Dus de toepassing van de verlossing door de Heilige Geest is ook het werk van de drie enige God. Volmaakt werken zij samen. En dan staat er het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Heiligmaking, dat staat ook niet buiten de Vader en ook niet buiten de Heere Jezus Christus. Want samen hebben zij de Heilige Geest gezonden. En het staat van de Heere Jezus in Gods woord dat Hij gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. En een volkomen verlossing. En God de Vader heiligt in de waarheid. Doet ook leven naar de waarheid. Heiligmaking. Een leven in liefde tot God. O geliefde gemeente, zoek daar deel aan te krijgen als u dat nog mist. En als u het mag kennen. Die vurige liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst. Dank er de drie enige God voor. Die dat vuur heeft ontstoken in uw hart en leven. En dat vuur kan nooit meer gedoofd worden. Want wat de Heere begint, dat zet Hij voort en dat zal Hij ook voleindigen. Beleden, maar ook beschreven. En dat is onze tweede gedachte. Aangezien, in vraag en antwoord 25, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, Waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ja, dat is eigenlijk onbegrijpelijk, jongens en meisjes. Er is maar één God. En toch worden er drie personen genoemd. Hoe kan dat nou? Nou, ik zeg het eerlijk, ik kan dat niet begrijpen. En niemand kan dat begrijpen. Maar het mag wel geloofd worden. Het moet zelfs geloofd worden. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Omdat de Heere zich zo heeft geopenbaard. Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft. Dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. En dan worden er bij de catechismus, bij dit antwoord, heel wat teksten opgenoemd. En al die teksten kunnen wij niet nagaan. Maar wel deze bekende tekst, Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo is er maar één. Er is maar één God. Dat belijden ook de Joden. Die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Ja, maar ik lees toch ook van goden in de Bijbel, in de psalmen heel vaak zelfs. Goden. Wat zijn dat dan? Daar worden belangrijke mensen mee aangeduid. Koningen bijvoorbeeld, of rechters, die een belangrijke positie in dit leven hebben, goden. En waarom worden zij goden? Niet omdat ze het werkelijk zijn, maar omdat zij iets laten zien van Gods grootheid, macht en majesteit in de positie die zij innemen. Iets goddelijks zouden we kunnen zeggen. Maar ze zijn geen God. Alleen de God van de Bijbel is God. En wie het verwacht van de afgoden, komt daar echt teleurgesteld mee uit. Mozes heeft in opdracht van God gewaarschuwd voor het dienen van de afgoden, als het volk van Israël in Kanaan gekomen zou zijn. En dan zou je haast denken, nou, daar zullen ze toch wel naar luisteren. Ze hebben toch de almacht, de liefde, de trouw van de Heere ondervonden in heel de woestijnreis. Zijn zorg volmaakt. 40 jaar lang, manna en water. Daar viel toch niets op aan te merken. En wie had hen dat land gegeven? God toch? En de afgoden van de Kanaanieten bleken toch machteloos te zijn. En wat lezen we? Al in de Richteren tijd, als Jozua dus er niet meer is, gestorven is, dan gaan ze al de Baals dienen. En dan komt de Heere met zijn oordelen telkens vreemde onderdrukking, opdat ze terug zouden keren van die afgodelies en de Heere weer zouden aanroepen, eren en dienen. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat er uiteindelijk gebeurd is met al de 12 stammen van Israël. Eerst werd het 10 stammenrijk in de ballingschap gevoerd. En daarna het 2 stammenrijk. Hoe komt dat? Omdat zij de afgoden gediend hebben. Daar waren ze voor gewaarschuwd door de profeten die de Heere zond. Als je de afgoden dient, dan zul je die afgoden moeten gaan dienen in een ver en vreemd land. Zul je verbannen worden. Zal de ballingschap werkelijkheid worden? En zo is het ook gebeurd, geliefde gemeente. Wij zijn allemaal uit en van onszelf afgodendienaren. We zoeken het ook hier beneden. En niet bij God als de werkelijkheid. Daar kan en daar mag ik niet omheen. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. En als je de afgoden blijft dienen, als je het blijft verwachten van de machten en krachten hier beneden, je geld, je bezittingen, dan kom je daar teleurgesteld mee uit. Daar kom je voor eeuwig mee om. Maar wie de enige, waarachtige en eeuwige en drie enige God mag dienen, zal daarin nooit teleurgesteld uitkomen. Daar mag ik toch wel iets van doorgeven van Alianne, toch? Bij haar heeft iedereen kunnen zien en horen die haar gekend heeft, wat genade betekent. Laat ik het zo zeggen, wat de Heere in zijn genade doet, dan geeft de Heere overgave in het hart. Hij doet alleen betrouwen op het werk van Christus. En ik heb dat op de dag van de begrafenis niet gezegd. Je kunt niet alles zeggen. Maar een van de laatste keren dat ik bij haar was, heb ik gelezen Psalm 23. En toen ik de volgende keer terugkwam, zei ze: dominee, die psalm heeft de Heere willen gebruiken om mijn vrees weg te nemen. Nu ben ik niet bang meer om te sterven. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat mocht ze geloven. En dan maakt de Heer het ook waar. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En wat ik ben al de dingen die je bijeenvergaderd hebt op deze aarde, als je daar je hart op gezet hebt, als dat je afgod geweest is, dat moet je allemaal achterlaten. Maar wie geloven mag in de drie enige God, wie betrouwen mag op het werk van Christus, de middelaar, die de verlosser is, die zal daar nooit teleurgesteld mee uitkomen. Ja, dan mogen zij, die de lege plaats voelen, haar met jaloersheid nastaren. Doen we het ook, geliefde gemeente? Zie daar toch deel aan te krijgen. De Heere wil het nog werken. En als je ook iets of meer van dat ware geloof mag hebben, dank hem daarvoor. Dan is hij het die naar u of jou heeft omgezien door u alleen, om het eeuwig welbehagen. De drie enige God. Ik heb al een paar teksten genoemd. Ook de Heer Jezus is waarachtig en eeuwig God. Denk aan de doop in de Jordaan. En Jezus gedoopt zijnde, Matthäus 3, is terstond opgeklommen uit het water en zie, de hemelen werden hem geopend. En hij, dat is Johannes de Doper, zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Daar hebt u nou de drie goddelijke personen. God de Vader, jongens en meisjes, die spreekt. God de Zoon, die gedoopt wordt. En God de Heilige Geest, die in de gedaante van een duif op de Zoon afdaalt. En denk ook hieraan. 1 Johannes 5, vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Ook in het Oude Testament wordt er gesproken over de drie enige God. God als schepper, we hebben het al genoemd, Psalm 33. Maar ook als we kijken naar datgene wat de Heere tot zichzelf zegt, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat woordje ons wil dus zeggen dat er een meervoud bij de Heere is. Meer dan één persoon. Wij kunnen soms een meervoud gebruiken om deftige personen aan te duiden. Als de koning spreekt, dan kan hij zeggen, wij, Willem-Alexander, koning der Nederlanden, wij. Dat is meervoud. En toch is het er maar één. Zo'n meervoud komt niet voor in de Hebreeuwse taal. Dus als in het Oude Testament wij staat, of ons, dan betekent dat echt een meervoud. En zo zijn er nog vele teksten aan te wijzen die zeggen dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God zijn. Ze hebben alle drie goddelijke eigenschappen. Wijs, alle drie. God de Vader in zijn wijsheid heeft aan de Zoon gevraagd middelaar te zijn. En dat is al gebeurd voordat hemel en aarde geschapen waren. En God de Zoon wordt gegeven als wijsheid aan de zijnen. Gegeven tot wijsheid immers. Krijg je deel aan de ware wijsheid. De vrezen van God is beginsel van de ware wijsheid. En de wijsheid van de Heilige Geest, die weet wegen te vinden om zondaren te bekeren. En is niet de wijsheid van de drie enige God, dat door middel van de prediking zondaren staande worden gehouden. Zijn wijsheid. Hoe kan dat eigenlijk? God is toch ook volmaakt rechtvaardig? Hoe kan de Heer dan zondaren genade bewijzen? Wel, u kent misschien die bekende regels. Ik heb ze wel meer genoemd. Gerechtigheid hield aan om straf. Dat wil zeggen, God is zo rechtvaardig, hij moet de zonde straffen. Genade vroeg om vrijgeleide. Dat lijkt een tegenstelling. Je moet straffen aan de ene kant, aan de andere kant toch zondige mensen vrij uit laten gaan. Hoe kan dat samengaan? Hier kwam de wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. De wijsheid van de drie enige God. God de Zoon. Hij gaat betalen. Dan wordt de schuld vereffend. En is het niet in strijd met Gods rechtvaardigheid als genade bewezen wordt aan zondaren en zondaressen? God is ook de Almachtige. Als de Almachtige heeft hij alles uit niets voortgebracht. En als de Almachtige bekeert hij zondige mensenkinderen, neemt hij stenen harten weg en geeft vlezen harten. Dat is gebeurd op de Pinksterdag. Ik noemde die teksten al. God de Vader en God de Zoon hebben de Heilige Geest gezonden vanuit de hemel. En de almacht van de Heilige Geest is het dat die harde harten verbroken werden. Dat daar waar geroepen was, kruist hem, genade verheerlijkt is. Dat er op één preek van Petrus ongeveer 3000 zondaren bekeerd zijn. En daarna werden er dagelijks zondaren bekeerd. Dat is Gods almacht. Zijn liefde. Zijn ontferming. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Ook in deze bijzondere omstandigheden, als de kerken bijna leeg zijn, dan mogen er toch heel veel mensen, ook in onze gemeente, het woord van God horen. Of de dienst meemaken thuis, door het ook te zien. De Heere gaat door met zijn werk. Is dat geen reden hem te aanbidden? Dat juist in deze tijd die middelen er zijn en dat de Heere die middelen ook gebruikt. Hij bouwt Jeruzalem. Hij gaat voort met het bekeren van zonder. En we gaan daarvan zingen het eerste vers van Psalm 147. Laat ze er een lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het eerste vers van Psalm 147. Bouwt Jeruzalem. Hij vestigt zijn koninkrijk en breidt dat koninkrijk ook uit. Welk middel gebruikt hij, jongens en meisjes? De prediking. Dat zien we toch duidelijk op de Pinksterdag. En zo is dat de eeuwen door geweest. Mijn grootvader vertelde me eens van een man die nooit met zijn vrouw mee wilde naar de kerk. En die vrouw vroeg dat elke keer opnieuw, ga toch eens mee met mij. En uiteindelijk gaf hij een keer toe. Hij wilde van dat gezeur af zijn, om het zo maar eens te zeggen. Hij ging mee. En de dominee hield een ernstige, waarschuwende preek wij zouden zeggen, een eenzijdige preek, waarin vooral de nadruk gelegd werd op de toren en het oordeel van God. En die vrouw was eigenlijk bang, toen ze thuisgekomen was met haar man, dat die man zou zeggen, is dat nou een preek? Moet het zo? En ze durfde hem eerst niks te vragen. Maar na een poosje vroeg ze, man, hoe heb je het nou gehad onder die preek? En weet je wat hij zei? Als die dominee gelijk heeft, is het met mij voor eeuwig verloren. De Heere had die preek willen gebruiken. Net zoals die preek van Jona in Nineveh. Het is het begin geworden van de bekering van die man. Zullen we altijd luisteren naar de prediking, geliefde gemeente? Jullie ook, jongelui, jongens en meisjes. En ik hoop dat omstandigheden veranderen. Dat er straks weer meer mensen naar de kerk kunnen komen. En misschien dat er weer zal worden zoals wij het zo gewoon vonden. Misschien wel eens verzuimd. Nou zien we wat we missen. Als er maar een paar mensen naar de kerk mogen komen. Smeek om de toepassing van de prediking in de harten van jong en oud. God is de drie-enige God. Dat blijkt ook uit het doopbevel. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus ook de heiligmaking, het leven tot eer van God, gedoopt worden in de naam van de drie enige God. En dat zijn we bijna allemaal. Gedoopt. We dragen het merk en veldteken van Christus aan het voorhoofd. En dan zegt het doopsformulier o zo duidelijk wat God de Vader belooft, wat God de Zoon belooft en wat God de Heilige Geest belooft. Want als wij gedoopt worden in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, dan als we dan gedoopt in de naam allereerst van de Vader, dan staat daar zo betuigd en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. We hoeven er zelf helemaal niks mee te nemen. Het is alleen genade. Waar de Heer om gebeden wil zijn. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. Is dat niet rijk? De doop spreekt van het aannemen tot kinderen en de vaderlijke zorg voor kinderen. Geliefde gemeente, zoek dat toch. Als u daar nog buiten staat. En als u of jij het weten mag en kennen mag, dank er de Heere voor. Bij hem is echt alles te vinden onder alle omstandigheden. Zelfs als het heel moeilijk is, dan wil de Heere als Vader die moeilijke wegen tot zegen stellen. Dat je ondervindt. De Heer is een toevlucht en sterkte, krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Wat een rijke belofte, nietwaar? Hebben we daar de vinger al bij leren leggen? Heere, maak het waar in mijn leven. En dan, als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden van God de Zoon en onze verlossing. Smeek daarom in die verlossing te mogen delen als u of jij daar nog buiten staat. Verbreek de heerschappij van de zonde en van de duivel in mijn hart. Toon mij mijn zonde en schuld. En vergeef genadig mijn overtredingen, o God. Wees mij de zondaar genadig. En dat doet de Heer op het gebed. Die tollenaar ging afgerechtvaardigd naar zijn huis, delend in de vergeving van de zonde, de reiniging door het bloed van Christus. Dan komt er ook de heiligmaking. Hier een begin. En eenmaal in volkomenheid. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonden en de dagelijkse vernieuwen van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente eruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Hoort u het, hoor jij het? De Heilige Geest wil in ons wonen. Wij die door eigen schuld afgodentempels geworden zijn, de Heilige Geest wil in ons wonen. De Heere wil er om gebeden zijn. Weet u wat dominee Ledenboer zei? Die dominee uit de tijd van de afscheiding, die is afgezet in de hervormde kerk van die tijd, maar die de waarheid mocht verkondigen. Weet u wat hij zei? Laat je gedoopte voorhoofd maar aan de Heere zien. Smeek om de vervulling van de beloften die zijn uitgesproken bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. En wie dat nou mag doen, die zal ondervinden dat de Heere een hoorder en verhoorder van het gebed is. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zijn werk gaat door, o geliefde gemeente, dat ons gebed mag zijn, ons verlangen mag zijn. Uw koninkrijk komen. Dan zal de Heere wonderen werken. Hij zal er de eer van ontvangen. We zijn nog in dit leven. De Heere komt nog tot ons. Wend u naar mij toe. Blijf toch niet de afgoden dienen. Blijf het niet zoeken in de wereld. Wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Dan zal de Heere op het gebed genade schenken. Zijn vaderlijke zorg betonen. Doen delen in de verlossing die de zaligmaker heeft verworven. Dan zal de Heilige Geest woning maken in hart en leven. En dan zal de zaligmaker, die zijn kerk is voorgegaan en plaats bereid heeft voor zijn kerk, op Gods tijd ook al de zijnen tot zich nemen. Ze zijn zijn eigendom. Daar kan het nooit misgaan. De prijs is betaald. En dan wordt het vervuld. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Amen. eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank. Dat uw woord mocht opengaan. Het leerboek van de kerk behandeld mocht worden. Was wel een moeilijke zondag aan de ene kant. Aan de andere kant zo rijk. Van troost. Het evangelie klinkt daarin toch ook door. Gij zaligt als de drie enige God. Verloren zondaren. Gij zorgt voor hen. Gij onderwijst en leert hen. Gij beschermt en bewaart hen. Dat dat gezocht mag worden. Als we daar nog vreemdeling van zijn. Dat uw naam erkend mag worden. Als we dat ondervinden mogen. Gedenk in de week die weer begonnen is. Ook als de omstandigheden nog zo anders zijn als in het verleden. Wat toch ook zijn weerslag heeft op de gezinnen. Als er geen volledig naar school gaan is. Sterk de moeders. Die dan met name geroepen worden. Naar hun kinderen om te zien. Niet alleen maar ook te wijzen. Op het dienen van u. Om uw dienst aan te prijzen. Gedenk in het dagelijkse werk. Ook als dat misschien thuis gedaan moet worden. En als er zakelijk moeite en zorgen en problemen zijn. Dat we ook die dingen bij u de Heere mogen brengen. Zegen het ambtelijke werk. Al moet dat ook anders gedaan worden als vroeger. Bewaar voor gevaren. Die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal. Voor een onverzoend sterven we smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het vierde vers van Psalm 130. Hoopt op de Heere gij vromen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 130. Ontvangt u de zegen des Heren hier. En ook als u thuis of elders meeluistert, die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.